Goedemorgen allemaal. Speciaal welkom uiteraard voor de mensen thuis, maar ook voor de tieners hier in deze dienst. Speciale dienst, dus ze hebben weer een blaadje voor zich met vragen en een gekke woorden bingo. Dus jullie gaan het wel meemaken. Maar om jullie allemaal er vast bij te betrekken bij deze dienst, het volgende waar deze dienst over gaat. En roep maar als je het weet. Komen jullie er een beetje uit? Waar zijn jullie? Zijn jullie bij rechtsboven of zijn jullie al hier? Ja, dus, wat is het, Sanne? Gebukt gaan onder, ja, dat klopt. En dan? Wat is er boven dan? Oh. Knielen, buigen. Of gebukt gaan onder. Ja, dus. Knielen, buigen of gebukt gaan onder. Je kan je er wat bij voorstellen, hè? Je kunt je vast wel situaties bedenken waar dat gebeurt. Dat knielen of dat buigen. Ik heb er ook een paar. Iemand die tot ridder wordt geslagen door een koning of een koningin. Een voetballer die juichend op zijn knieën door het stadion glijdt. De ene dag dat jij op de knie gaat voor je geliefde. Verliefd en gelukkig vraag jij of zij... Of hij, hè, want vrouwen die kunnen ook het initiatief nemen. Altijd de jouwe wil zijn. En als je dan verder in de tijd bent en de huwelijksdag is daar, dan worden jullie ingezegend. Maar bijvoorbeeld ook Japanners, hè, zoals we elkaar begroeten. Of jongeren met een mobiel. Afgestemd op God in een smeking. Of in aanbidding. Zomaar een vraag voor jezelf. Wat is de laatste keer dat ik geknield heb? Of mij gebogen heb? En dan gebukt gaan onder. Misschien heb je daar ook wel een plaatje bij. Gebukt gaan onder je werk. Gebukt gaan onder een schuldenlast. Gebukt gaan onder negativiteit, onder werking van macht. Nou, je kan er wat bij voorstellen, hè? En dat is duidelijk een minder vrolijk plaatje. Niet de situatie waar je mee te maken wil hebben. En al helemaal niet de situatie die je bepalend wil laten zijn. Knielen, buigen of gebukt gaan onder. Waar herken jij je in? Waar ga je voor? We gaan hier vanmorgen verder op in. En ik lees jullie vanuit een tekst. Kom, laten wij jubelen voor de Heer. Juichen voor onze rots, onze redding. Laten we hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God. Een machtige koning. Boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepte der aarde. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee. Door hem gemaakt en ook het droge. Door zijn handen gevormd. Ga binnen. Laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Knielen, daar zijn we best goed in, toch? Je hebt de plaatjes al gezien. We zingen erin veel liederen over, er zijn ook teksten van in de Bijbel. Maar waar gaat het dan eigenlijk om? Gaat het dan over juichen? Ja, ik denk het wel. Gaat het over zegenen of gezegend worden? Ja toch? Aanbidden, smeken. Allemaal kenmerken die bij knielen horen. Het woordenboek zegt bij knielen: een lichaamshouding waarbij men op beide knieën zit terwijl de rug recht blijft. En in religies geeft deze houding blijk van eerbied, dankbaarheid en of onderdanigheid. Het is een veelgebruikte houding bij het bidden. En het woordenboek zegt bij buigen natuurlijk heel veel over rechte vorm ombuigen. Maar wat ik de mooiste vertaling vond: eerbied betonen aan. Ik zei al, we zingen erover in veel liederen, ook vanmorgen weer. Liederen waar knielen of buigen in zit. Ik heb er een paar uitgehaald. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn. Geknield voor u in aanbidding. In geest en waarheid samen in één te zijn. In aanbidding voor uw Heer. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. In uw nabijheid is volheid van vreugd. Er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Als je zo tekst uit de Bijbel hoort, of vanuit de liederen, waar gaat het dan om bij knielen? Wat zijn nou kenmerken en gevolgen van knielen? Knielen voor God en Jezus. Toenadering, heel dichtbij zijn. Het maakt je één met God en Jezus, in geest en in waarheid. Er is eerbied, of voor de jongeren respect. Een volheid van vreugd. Alle ruimte voor aanbidding, een houding van dankbaarheid, veiligheid. Ik geloof, het is ingeschapen. Dat gericht zijn op de Heer. Bij Hem komen met alles wat je meemaakt. Wat je blij maakt, wat je verdrietig maakt. Leven in een overleg. Het van God verwachten. Je ziet het al bij het gaan van Adam en Eva met God. Bij de eerste mensen werkt het. God kan zichzelf aan hen kwijt. Kan God zich ook aan jou kwijt? Heb jij tijd voor Hem? Ben je op Hem gericht? Wil je door de dag heen verbonden zijn, in geest en in waarheid? In de laatste preek van Kees hier in Alphen bleek een voorbeeld van een koning die zo verbonden was met God. Weet u nog welke koning dat was? Zei Saul? Nee? Jotam. Heel goed. Jotam was, in tegenstelling tot andere koningen voor hem, in staat om de macht stevig in handen te houden. Want, werd er gezegd, zijn hele leven was gericht op de Heer, zijn God. En dat was dus niet het leven in je levensjaren, maar dat was de dagelijkse levenswandel. Dat vroeg van Jotam elke dag weer een keuze. Bepaal ik als koning zelf hoe het moet gaan? Volg ik daarin het voorbeeld van de koningen voor mij? Of laat ik me inspireren door God? Geef ik Hem de werkelijke macht? Laat ik Hem koning zijn in mijn leven? Dat is een keuze. Van overgave, van gehoorzaamheid aan God. En die keuze die laat God aan een ieder, ook voor ons. Hij dwingt ons niet. Wij hebben zelf de keuze of wij onze knie buigen voor God, voor Jezus. De keuze om hoogmoed, om trots, eigen wijsheid of eigen wijsheid opzij te zetten. En is dat dan altijd makkelijk? Voor mij niet. Ik vind het niet zo makkelijk om die knielende houding aan te nemen. Dat heeft te maken met overgave. Je leven overgeven. Niet zelf bepalen, maar laten bepalen. Laten sturen. Ja, en waarom vind ik dat dan lastig? Bang dat het me niet brengt wat ik ervan verwacht. Angst om los te laten, om de controle kwijt te zijn. Angst voor teleurstelling. Nou, misschien wel een beetje van alles. Maar ik wil het wel graag. Leven vanuit overgave aan God en Jezus. Want ik merk ook dat als ik graag zelf de touwtjes in handen hou, het ook wel eens vastloopt. Omdat ik mijn prioriteiten niet goed stel. Of dat de verhoudingen scheef liggen. En dat is met terugwerkende kracht, is dat goed te onderkennen. Maar dan moet je er ook wat mee naar de toekomst. Want het zou toch zonde zijn als je bijvoorbeeld elk jaar terugkijkt, hè, zo rond het bepalen van die goede voornemens voor het nieuwe jaar. En je dan elke keer een jaar later moet concluderen. Het is toch weer niet gelukt. Dat zou toch op een gegeven moment moeten triggeren van, ja, waarom lukt het dan niet? Wat houdt me hier nou in tegen? Weten jullie nog wat er stond bij de woordenboekvertaling van Knielen? Rechterig, kijk. Dat is natuurlijk een houding die mij heel erg persoonlijk aanspreekt. Want dat is een aspect van mijn vakgebied. Een rechte rug houden wil bij ons zeggen dat je handelen en met name je oordeel niet laat beïnvloeden door opdrachtgevers. Want die kunnen best wel eens tegen je aan gaan duwen. Of het je verbaal lastig maken als er een oordeel dreigt wat niet goed op hen afstraalt. Waardoor ze lastige vragen krijgen van aandeelhouders of van toezichthouders. Dan kan de druk toenemen om je oordeel aan te passen. Dan een rechte rug houden. Dat is waar de beroepsorganisatie bij ons op hamert. Want dat maakt het onderscheid. Ik vond het mooi dat dat dan ook naar voren komt in de houding voor de keuze voor jou in de Heer, naar de Heer. Want dat straalt ook niet lekker af op die machten die juist zo druk bezig zijn om jou af te houden van die keuze. Dan wordt de druk ook opgevoerd om jouw keuze te beïnvloeden. Om die belachelijk te maken. Of je door andere zaken te laten voortspiegelen, grote verleidingen op je los te laten. Misschien kom je daar wel wat van tegen. Het doel is natuurlijk dat je dan dus echt niet aan de slag gaat met die keuze. Dat je je niet overgeeft aan God en Jezus. Dat je niet knielt. Dat je lekker zelf die touwtjes in handen blijft houden. Maar als je dan die touwtjes zelf in handen houdt, kniel je dan niet ergens anders voor? Toen Lucifer in de scheppingsfase doorkreeg wat zijn rol zou zijn, bleek zijn houding van overgave ook voorbij. Hoezo was hij minder belangrijk dan de mens? Hoezo was het plan van God met hem minder dan met de mens? Een duidelijke houding van een egoïst, gericht op zichzelf. Hij was toch belangrijk? Het moet toch om hem gaan? Jullie weten hoe dat verder gaat. Hoe dat ook nu nog verder gaat. Jezus weet ook wat er speelt. Hij ondervindt dat namelijk zelf. En dat zie je in het tekstgedeelte wat erop komt. Opnieuw nam de duivel hem mee. Nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. Met al hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Dat is wel een bekend gedeelte, toch? Jezus, die door de duivel wordt meegenomen in een ultieme poging om hem te laten zwichten, om Jezus een keuze te laten maken voor zichzelf, tegen Gods wil, en daarmee vatbaar en binnen het bereik van de boze. Het is het slotstuk van een langdurige aanval met verzoekingen. Als je de evangelie vergelijkt en dit stukje leest, dan zie je dat Jezus al 40 dagen achter elkaar verzocht wordt door de duivel. Niet alles is beschreven wat de boze op hem afvuurt. Maar dit stuk over het laten zien van de wereld en haar pracht, dat komt bij al die evangelie overeen. Dat is ook het meest uitgebreide wat de duivel te bieden heeft. Alles op aarde in ruil voor de keuze voor hem. Jezus doorziet het. Hij maakt die knieval niet. Vol van Heilige Geest en gericht op zijn Vader haalt hij een tekst uit Deuteronomium aan. U moet de Heere, uw God, vrezen. Hem dienen en bij zijn naam zweren. Ook de Heere, uw God, moet u vrezen. Hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden. En bij zijn naam moet u zweren. Niet de duivel dienen, maar God dienen. Met je hele hart en met je verstand. Bij de keuzes die je maakt, elke dag weer opnieuw. En daarom is het stukje ook zo treffend voor ons. Want de boze doet precies hetzelfde met jou en mij. Hij biedt ons de hele wereld aan. Alles wat je hart op aarde kan begeren, waar je vol van kan zijn. Gericht op eigen belang, gericht op dat jij het goed hebt, dat je kunt genieten, dat je vrij bent om keuzes te maken, dat je niet knielt voor God en Jezus, dat het niet in je opkomt, dat je niet bezig bent met de gemeente. Ach, je hebt het toch veel te druk met al die andere dingen. Herken je daar iets van voor je eigen leven? Dat je merkt dat je niet altijd kiest voor God, voor Jezus. Dat je hart nog wel eens uitgaat naar eigen belang. Dat een deel van je hart niet toebehoort aan God en Jezus. In 1 Samuel staat een tekst die aan die uitspraak van Jezus naar de duif toe linkt. En die ingaat op de keuze waar je hart naar uitgaat. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. In de laatste preek van Toon ging het hier ook over, weet je het nog? Belangrijker nog, heb je er ook wat mee gedaan? Met het voorbeeld wat koning Joshua gaf. Je weet wel, die koning met die moeder, met die extra slaapkamer, niet een walk-in closet voor haar kleding, maar die gebedsruimte voor de koning des hemels. En wat werd er nou gezegd over Joshua? Hij werd geen product van zijn opvoeding. Sterker nog, hij werd een voorbeeld in radicaliteit. Radicaliteit voor God. Elke dag van zijn leven keuzes maken voor God. In situaties van verleiding, in situaties van afleiding. Kiezen, daar ga ik niet in mee. Ik val niet voor al die pracht en die praal die mij als koning wordt aangeboden. Mijn koningschap kenmerkt zich door leven in verbondenheid met God. Niet alleen voor mezelf, maar daarin ook uitnodigend naar de mensen om me heen. In 2 Koningen 23 lees je over de beeldenstorm van Joshua. Er stond genoeg rotzooi in het land om mee af te rekenen. En dat deed hij ook. Wat een koning, hè? Hey, die had pas echt het welzijn van zijn volk voor ogen. Een voorbeeld om te volgen. Natuurlijk niet in de plaatselijke bosrand of in de intratuin, zo van langs die stelling en zo. Maar in je eigen leven. Daar eerst, dus niet eerst bij een ander, eerst bij jezelf. Gewoon eerlijk kijken met de Heer naar je eigen leven. Waar valt er nog wat te winnen voor het Koninkrijk van God? En als we het dan hebben over buigen of gebukt gaan onder, dan is het verhaal van Haman wel een goed voorbeeld. In Esther lees je daar het volgende over. Koning Ahasveros maakt Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning, die in de poort voor de koning waren geknield, knielden en bogen zich voor Haman neer. Als Haman dus langskwam, dan moest je dus voor hem buigen. En dat was niet van dat simpele zo. Dat was natuurlijk uitgebreide gymnastiek. Dat was met je gezicht onderhand op de grond. Ik stel me zo voor dat hij zich daar wel goed bij voelde. He, dat vond hij wel mooi natuurlijk. Respect voor zijn status, voor zijn statuur. Ik denk zelfs, misschien liep hij wel gewoon zo langs. Alle mensen buigen. En liep hij stiekem nog een keer terug. En misschien nog wel een keer. He, waren ze net overeind gekomen, moesten ze weer. Je kan denken, ja, wat een man met capsones. Daar zijn er vast wel meer van. Wat is hier nou zo bijzonder aan? Wat ik hier bijzonder aan vind, is dat dit stukje voor mij heel duidelijk weergeeft hoe het in de geestelijke wereld werkt. Als je denkt aan verslavingen, als je denkt aan je persoonsvijanden. Dus hetgeen waar je het meest vatbaar voor bent, waar je het snelst voor valt. Want hoe blijkt dat dan? In de tijd van Haman moest je dus buigen als hij langs kwam. Dat betekent dus dat je niet continu met je snuffert op de grond ligt, maar enkel wanneer hij langskomt. Dan moet je gehoorzamen. Dan heb je niets te vertellen. Dan is er gewoon geen keuze. Als je heel eerlijk bent, zo werkt het toch ook met een persoonsvijand? Je hebt er niet continu last van. Het kan zomaar een tijdje goed gaan. Maar als die macht dan weer langskomt, dan lijkt het wel of je geen verzet kunt bieden. Dan ga je mee in wat die macht aanbiedt en is de zonde alweer gebeurd voordat je er erg in hebt. Heb je alweer gebogen voor die macht voordat het besef er was om er tegenin te gaan. Gelukkig blijkt uit het verhaal dat er iemand is die niet meegaat in dat buigen. Die geen eerbied geeft aan Haman. Mordechai buigt niet voor Haman. Hij buigt alleen voor God. Die is alle eerbied waard. Niet een of andere snoeshaan aan het hof van koning Ahasveros. Zo mag het ook gaan in jouw leven. In mijn leven. Blijven staan als de verleiding de kop opsteekt. Weerstand bieden. Gericht zijn op de ene. Daarin krachtig worden. Zodat je niet hoeft te knielen voor die macht. Dat je niet gebukt gaat onder de werking van die macht. En tuurlijk, dat gaat niet zonder slag of stoot. Haman accepteerde ook niet dat er niet voor hem gebogen werd. Maar, zoals in het kinderliedje treffend gezongen wordt, Haman heeft vette pech. We weten hoe het met hem afloopt. Maar laat het dan ook zo aflopen met die machten die in jouw leven aan de gang willen zijn. Dat ze dus ook vette pech hebben. Omdat ze bij jou geen grond meer vinden. Dat je wegkomt onder hun last. Dat je je opricht en enkel nog je knie buigt voor de ware koning. Een ander voorbeeld van buigen of blijven staan zijn natuurlijk de vrienden van Daniël. In Daniël 3 wordt een situatie beschreven dat koning Nebukadnezar een gouden beeld heeft laten maken. Voor de inwijding van dat beeld heeft hij een heel stel mensen uitgenodigd. En toen deze mensen allemaal om dat beeld vergaderd stonden, riep men hieruit: men zegt u aan, volken, natiën en talen, op het moment dat u geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en nog een heel zooi muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden, dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. De manier waarop is anders. Een cacofonie van geluid in plaats van langslopen. Maar het principe blijft hetzelfde. Er komt een teken en er moet gebogen worden. Geen twijfel, gewoon doen. Buigen voor iemand anders zijn neer. Je maar gewoon een overgeven en gehoorzamen. Toch vervelend als je dit ook bemerkt in je eigen leven. Misschien heel duidelijk. Misschien wel veel minder duidelijk, maar dat je dus meegaat als de oproep klinkt om mee te gaan in verleiding. Ik heb een drukke dag gehad, nu geen gezeur hoor, even Netflix aan en ontspannen maar. Oeh, vanavond handelingenavond. Hé, maar wat is dat? Ik hoor de stadiontoeter. Oh ja, er is ook voetbal op tv. Yes, Siert de Vorst met het commentaar. Hup, gode zode. Een eerlijk voorbeeld. Maar ja, je moet ook bij jezelf beginnen, toch? Gelukkig zie je ook in dit verhaal dat niet iedereen klakkeloos meegaat in dat knielen en buigen voor dat beeld. De vrienden van Daniël weigeren te buigen. Ze worden in die oven gegooid. En dat is wel even wat meer dan dat het vuur je aan de schenen wordt gelegd. Want dat is vuur overal. Maar ze staan, te midden van al dat vuur, omdat ze de overtuiging hebben dat ze leven met God. Dat Hij voor ze zorgt. En dat doet Hij niet alleen voor hun, dat doet Hij ook voor jou en voor mij. Als je dan zo kijkt, samenvattend, naar gebukt gaan onder, dan kan je daar ook wel kenmerken aan toevoegen. Bijvoorbeeld verwijdering van God en Jezus. Vastzitten in verslaving. Gevangenschap. Absoluut geen volheid van vreugd. Want er zijn zorgen, er is verdriet, moedeloosheid, eenzaamheid. Geen ruimte voor aanbidding, geen ruimte voor gebed. En als je dan die twee situaties tegenover elkaar zet. Knielen. Ja, kijk, de goede en nou hetgene van het gebukt gaan onder. Als de tegenstelling zo duidelijk is, waarom gaan we dan niet hop met z'n allen gewoon meteen naar de goede kant toe? Is dat alleen te wijten aan de aanwezigheid van het Rijk der Duisternis? Dat er machten zijn die dat jou voorkomen? Als dat het antwoord zou zijn, er zijn toch ook engelen die trouw zijn gebleven aan het plan van God? En die zijn toch in de meerderheid? Ik denk dat dat met name ligt aan onszelf. Aan verdeeldheid die er nog is in ons hart. Daarin hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Een eigen keuze ook om te maken. Kennen jullie deze nog? Dat ging toen over de gemeente met Jezus aan het hoofd. Jezus met een vol hart voor de Vader. En daarbij dan gemeenteleden om hem heen, met ook een hart die al deels vol was, die nog voller mocht worden. Wat nog meer mocht uitgaan naar de Vader. Daarvoor zit je ook samen in de gemeente. Maak je onderdeel uit van de gemeente. Niet omdat je al volmaakt bent, of pas als je volmaakt bent, maar omdat je onderdeel van zijn, of dat je onderdeel wil zijn van een leven met God, met Jezus. Omdat je je hart verder wil laten vullen met hun liefde, aanvaarding, dat je open staat voor hun leiding in je leven. In het gemeenteweekend, wat we net met z'n allen hebben beleefd, is hier ook invulling aan gegeven. Aan die harten. Weten jullie dat nog? Maak mijn hart één. Om ontzag te hebben voor uw naam in mijn leven, je richten op één ding, Gods hart, zodat je vol raakt van al het goede van Gods koninkrijk. En als je dat dan samen zoekt, dan word je ook samen één. Kleine harten in een groot hart. Je hart kan vol zijn van vele dingen. Je zag het bij David. Ondanks dat hij een mens Gods werd genoemd, een groot of een goed voorbeeld van verdeeldheid van harten. Onderdelen van je hart die ergens anders naar uitgaan dan naar hetgeen wat God aanbiedt, wat Jezus je voorleeft. Verdeeldheid door geldzucht, eigen eer, gewelddadigheid in je woorden en je uitingen naar anderen. Gericht op de dingen in je eigen leven, op je agenda. Je herkent er vast iets van voor je leven. Maar dan is toch je smeking, maak mijn hart één. Net zoals dat die smeking vanmorgen klonk in de tekst van Eline in de zangdienst. Als je hier iets van merkt bij jezelf en je wil het niet, dan ga je toch op de knieën voor de Heer om je los te maken, om je te laten bevrijden. Laat je daarin niet klein houden of verdeeld. Dat geldt ook voor mezelf. Beducht zijn op waar mijn hart nog niet volledig uitgaat naar de Heer. Waar ik nog kniel voor een afgod. Of gebukt ga onder de werking van een macht. Daar wil ik zicht op krijgen. Want ik wil daar vanaf. En dat is ook mogelijk. Door het grote werk volbracht door Jezus. Ik heb vanmorgen 2 koningen aangehaald. Ze bleven allebei staan en geven daarmee invulling aan het ware koningschap. Ze zijn geen product geworden van een opvoeding. Ze zijn losgekomen van machten uit het voorgeslacht. Zo mag het ook zijn voor jou en voor mij. Als wij knielen voor Jezus, onze koning, ons overgeven aan hem en zijn leiding aanvaarden. Hij wil ons deelgenoot maken van zijn koningschap, ons ridderen, zodat zijn koningschap ook naar ons overgaat. De keuze lijkt me duidelijk. De oproep is het ook. Kniel niet langer voor de boze. Laat hem niet regeren over je leven. En als het maar op 1 onderdeel, of zoals we een aantal jaar geleden wel zeiden, al is het nog maar een paar procent. Laat je niet verdelen. Richt je op de Heer, zodat die ander moet wijken. Ja, en dit vond ik echt een schitterende plaat. Laat de duivel maar denken dat hij wint. Het is echt de God waarvoor de knie gebogen wordt. Hier kijk ik naar uit, voor mijn eigen leven en voor jullie, samen. Dat verdeeldheid verdwijnt. Onze harten eensgezind gebogen worden voor hem. Hoog verheven Jezus is uw naam, om het grote werk door u gedaan. Eenmaal buigt voor u zich alle knie en huldigt elk een uw glorie. Wat een vooruitzicht. Amen.